Hallo en welkom bij de Cybersecurity Booster podcast. Je wordt zometeen binnen een half uur bijgepraat door top-experts op een onderwerp binnen cybersecurity. Normaal gesproken is de Cybersecurity Booster met beeld, maar nu is hij op vele verzoek ook als podcast beschikbaar. Dus ik wens je het komende half uur heel veel luisterplezier. Ja, goedemiddag, welkom bij de Cybersecurity Booster. Mijn naam is Bernard Nieuwesteeg. Ik ben je host voor vandaag en we gaan het weer hebben over de NIS 2, net als in de 17e editie van de Cybersecurity Booster. Vandaag dus de 20e editie en ik ga in gesprek met Bart Groothuis, ook wel genaamd Mr. NIS 2, in ieder geval Cybersecurity Rapporteur voor de Europese Unie, over zijn visie op NIS 2. En dat allemaal moet leiden tot een beantwoording van de vraag: hoe kan jij je beter voorbereiden op NIS 2? En hoe kan je anderen helpen met het voorbereiden op NIS 2? Ik hoop dat we daar meer duidelijkheid over gaan geven vandaag. En daarvoor ga ik allereerst even de slides erbij halen. Inderdaad, voorbereiden op NIS 2. Ook altijd een woord van dank voor founding partner van de Cybersecurity Booster, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, voor de ondersteuning in de inhoudelijke expertise om deze boosters mogelijk te maken. Met grote getalen zijn wij hier, dus ik wil allereerst even een poll doen wat jullie hier brengt. Of wat jou hier brengt, jullie, jou. Waarom volg je deze boostersessie? Ik wil meer weten over NIS 2. Ik ben belast met de voorbereiding van mijn organisatie op NIS 2. Ik ben benieuwd naar de visie van Bart Groothuis. En anders, laat het ook weten in de chat. Die staat als het goed is aan. Ik zou ook nog even hier een bericht in de chat gooien, zodat men weet wat de chat inhoudt. Nou, de overgrote meerderheid wil gewoon eigenlijk meer weten over NIS 2. Nou, dat gaan we zeker doen. Goed. We hebben al een uitzending gemaakt over NIS 2. Dat ga ik jullie zo ook aan refereren. Cybersecuritybooster.nl kan je hem altijd vinden. Booster 17. En maar nog heel even NIS 2 in een notendop. Is het de opvolger van de NIS 1 richtlijn. Een Europese richtlijn met betrekking tot cybersecurity. Die richtlijn is in de tweede variant flink uitgebreid. Ik zie trouwens hier een chat verschijnen. Ik wil graag beeld krijgen wat de vordere bereiding vraagt. En zijn de slides na de presentatie ergens terug te vinden? We gaan andere organisaties helpen met de voorbereiding. Dus heel benieuwd wat ik hier nog kan leren. Nou, Peter, Jordi, Juliet, we gaan ermee aan de slag. En Jordi, als jij de slides graag wil, mail mij dan even op info@cybersecuritybooster.nl. Dan stuur ik jou de slides toe. Ze zijn in ieder geval, is de hele boostersessie nog on demand ook terug te vinden. Als jij behoefte hebt ook aan de specifieke slides, dan kan je die ook terugzien. Maar in ieder geval on demand is deze aflevering ook terug te vinden. Dan nog even over NIS 1, de uitbreiding van NIS 2. Meer organisaties vallen onder NIS 2. En organisaties hebben ook meer verplichtingen. Heel grofweg worden die verplichtingen uitgesplitst in een zorgplicht, cybersecurity op orde, een meldplicht, als je een incident hebt melden, en toezicht wat ook verandert. Nou, de richtlijn, de Europese richtlijn, is eind 2022 in werking getreden. En een Europese richtlijn wordt altijd omgezet in nationale wetgeving. Daar is in dit geval 21 maanden de tijd voor. Dat betekent dat we rond oktober 2024 dat we de nationale wetgeving zullen hebben. Ik heb voor jullie ook twee artikelen meegenomen. Dit is natuurlijk een boost van 30 minuten. Twee artikelen waar goed al wordt aangegeven van wat die richtlijn nou inhoudt. Als je dat nog eens na wil lezen. En ook waar wat duiding wordt gegeven over de uitvoering van de richtlijn. Die ga ik je nu geven. Dat zijn introductieartikelen van NIS 2. Ik zou zeggen, open ze even en sla ze op. Eén artikel is van Nienke Brouwer en Juriaan van Mil. Nienke Brouwer was ook de gast in de booster 14 uit mijn hoofd over aansprakelijkheid. En zij heeft ook een artikel geschreven over NIS 2. Te raadplegen via de link. En verder heeft ook het Digital Trust Center, met name voor de wat kleinere ondernemers, een handleiding geschreven over de voorbereiding met betrekking tot NIS 2. Dat is natuurlijk een officieel overheidsdocument, dus dat kan ik altijd aanraden om dat te lezen. Het is ook in hele begrijpelijke taal opgesteld. Goed, dan nog even welke sectoren vallen onder NIS 2. Dat zijn de sectoren genoemd in de bijlage van de richtlijn. We hebben het dan over zeer kritieke sectoren en andere kritieke sectoren. Nou, ik zal ze niet allemaal opnoemen, maar het zijn een flink aantal sectoren die onder die nieuwe richtlijn vallen. En in het artikel van Nienke is ook deze lijst opgegeven. En daar zie je ook het verschil tussen NIS 1 en NIS 2. Maar een flinke hoeveelheid sectoren, waaronder dus onder andere de levensmiddelenindustrie en de supermarkten, maar ook de postdiensten, het afvalstoffenbeheer en ook alle overheidsdiensten, die zie je natuurlijk bij de zeer kritieke sectoren staan. Dus dat is natuurlijk ook wel een hele grote groep. Dan kort nog even de zorgplicht, grijp ik even terug naar booster nummer 17. In artikel 21 lid 2, grijp even direct terug naar de richtlijn, zijn een aantal punten opgenomen met betrekking tot wat je als organisatie kan doen om je cybersecurity op orde te krijgen. Nou, lees het even door. We gaan daar straks ook in het interview met Bart Groothuis natuurlijk dieper op in hoe je je moet voorbereiden. Goed, dan gaan we daar natuurlijk ook snel naartoe, naar dat interview. Even een korte geschiedenis. Zoals sommigen van jullie wellicht wel weten, heb ik een artikel in het Financieel Dagblad geschreven over NIS 2. Waarin ik kritisch was op de uitvoering. Daar heb ik ook opgetreden in een podcast. De podcast De Technoloog. Als je Technoloog googelt, kan je die podcast ook vinden. En na aanleiding van die podcast heb ik een gesprek gevoerd met Bart Groothuis. Omdat hij graag ook zijn visie wilde geven op NIS 2. En toen dacht ik van nou, dat gesprek, dat was zo'n mooi gesprek. Dat wil ik jullie ook niet onthouden. Dus we hebben gepoogd, in ieder geval dan ik als in geïnterviewde modus, om dat gesprek over te doen. En ik wil dus ook heel graag meenemen met het interview wat ik had met Bart. Na dat interview zal ik daar weer op reflecteren. Dus dit is niet een debat, maar puur even een interview met Bart. Waar ik dan vervolgens met jullie, de vragen die jullie hebben, op zal reflecteren. We gaan nu naar Bart Groothuis. Ja, beste mensen, welkom bij het intermezzo interview voor de Cybersecurity Booster. Hier naast mij, althans in digitale zin, zit Bart Groothuis. Bart is Europarlementariër, lid van het Europees Parlement voor de VVD sinds 2020. Hij is ook cybersecurity rapporteur, onder andere voor de NIS 2-richtlijn. En hij staat op de Iraanse sanctielijst voor het ondersteunen en aanmoedigen van terrorisme, naar aanleiding van zijn pleidooi om de Iraanse revolutionaire garde aan te merken als een terroristische organisatie. Bart, welkom hier digitaal naast mij. Ja, is dat eigenlijk een compliment dat je dan op zo'n sanctielijst wordt gezet?
Ja, dat is een badge of honor. Een badge of honor omdat ik mijn best heb gedaan om het moedige Iraanse volk te helpen bij een zoektocht naar vrijheid. En dat is, kan geen kwaad als je op zo'n lijst komt.
Precies. Je mag alleen Iran niet in, denk ik.
Nee, dat betekent dat ik mijn werk goed doe.
Ja, precies. Hey, wie ben je eigenlijk en wat doe jij als je niet aan het werk bent? Of ben je altijd aan het werk?
Ik ben veel aan het werk. Ik ben altijd mee bezig. En in mijn vrije tijd ook. Ik klooi veel met computers, met internet. Ik ben verzot op techniek. En ik lees alles, luister alles wat los en vast zit als het gaat over technologie. En verder heb ik gewoon een vrouw en kinderen, woon in Voorburg. Maar ik ben vooral heel veel bezig met technologie. En de combinatie daarvan met geopolitiek. Dus dat is steeds belangrijker geworden. Vroeger was geografie bepalend voor geopolitieke verhoudingen. Nu is het technologie. En technologie komt in de huiskamer. Dus daarmee wordt het politiek interessant. En ik vind dat politici het nalaten om technologie te politiseren. En dat is wat ik probeer te doen.
Nou, heel goed. Dat lijkt me een goede basis voor dit gesprek. Even, wat houdt het nou in om cybersecurity rapporteur te zijn?
Op een gegeven moment komt een Europese commissie komt met een voorstel, een wetsvoorstel. Maar dat doet er niet zo toe. Als je een wet wil maken in Brussel, gaat het tussen het parlement en de 27 landen. En het parlement stelt dan een rapporteur aan, een hoofdonderhandelaar. Die moet spreken namens het hele parlement. En die onderhandelt die wet met de dan voorzitter van die 27 lidstaten, de voorzitter van de raad. En de commissie doet er dan eigenlijk niet meer toe. En dus het parlement geeft dan bepaalde onderwerpen. Wijzen ze iemand aan die het moet gaan doen. En dat ben ik dan. En dat heb ik de afgelopen jaren gedaan op het gebied van de NIS 2.
Dus NIS 2 zou je kunnen zeggen is ook wel deels jouw geesteskind. Zou je dat zo kunnen verwoorden?
Ja, absoluut. Ja.
Hoe lang ben je er al mee bezig met NIS 2? Sinds je
Ik denk dat we bijna 2,5 jaar, ruim 2 jaar gewerkt hebben. De voorbereiding in het uitonderhandelen en alles erop en eraan. Maar je moet je realiseren, we hebben die wet, dus een richtlijn, hè, geen verordening. Dus dat betekent dat vrij veel interpretatie nog mogelijk is door de verschillende lidstaten. Dat ze nog 21 maanden hadden nadat wij een akkoord hadden in Brussel. Dat die NIS per lidstaat geïmplementeerd moet worden. Daar zit veel interpretatie bij. Dat is ook de fase waarin we in Nederland nu zitten. En ook daar komt nog heel veel werk bij kijken om uitleg te geven. Wat betekent het niet? Wat is de geest van de wetgeving? En dat is wel belangrijk, want je merkt dat er heel veel interpretatieverschillen zijn.
Komen we zo nog ook even over te spreken. Daar ga ik je natuurlijk even hem van het lijf over vragen. Wat je al zei, het is natuurlijk een compromis, zo'n richtlijn tussen veel partijen. In die Europese tombola gaat het dan natuurlijk, waar jij dan ook een bijdrage aan levert. Waar ben je nou het meest trots op? Welk gedeelte van de NIS 2?
Nou, ik denk dat de geest van de NIS 2 ademt, dat van overheden verwacht wordt dat we niet meer reactief handelen, maar proactief. Dat betekent dat er een heel ecosysteem is. Hè. Vroeger was het van, er gebeurt iets en deel maar informatie. En dan kijk je wel wat de overheid daarna doet. En nu wordt er van de overheid een verantwoordelijkheid verwacht om die te nemen. Om instanties te helpen binnen 24 uur als ze aangeven ik ben gehackt. Maar ook voorafgaand daaraan. En dan niet alleen maar in de sfeer van preventie en goede adviezen geven. Nee, helemaal niet. Het gaat er ook om dat je een ecosysteem inricht met malicieuze domeinen. Die je gaat blokkeren. En dat staat misschien nog niet zo concreet. Maar het is wel degelijk de geest die uitademt, het ecosysteem, om op DNS-niveau in de toekomst, daar zijn we ook al druk mee bezig in Brussel, daar onderhandel ik ook over, of daar overleg ik veel over, om met internet service providers DNS aan te bieden die gewoon malicieuze domeinen gaat blokkeren, als je dat zelf wil. En dat is denk ik ook wel belangrijk. Het gaat om een proactieve houding, een hele nieuwe fase van de cybersecurity geschiedenis in Europa.
Ja, helder. Nou is het natuurlijk zo, dat zei je al, dat het een richtlijn is. Die wordt nu omgezet in nationale wetgeving. Natuurlijk is het zo dat als dat omgezet is, in oktober 2024 moet dat uiteindelijk gebeuren. Dan moeten bedrijven die onder de wet vallen zich natuurlijk meteen aan die wet houden. De vraag die ik veel krijg van de organisatie is, hoe weten wij nu, terwijl de omzetting nog plaatsvindt. Terwijl jij zegt ook, daar zijn toch wel wat devil in de details hoe de Nederlandse wetgever dat gaat omzetten. Hoe weten we nu hoe we ons kunnen voorbereiden om op dag 1, als die wet gaat gelden, de Nederlandse wet, ons aan te houden? Kun je daar ons bij helpen? Hoe organisaties dat kunnen aanpakken?
Kijk, ten eerste hebben we gezegd, het is niet een vinkjeslijst. Hè, van dat we precies zeggen, je zit er wel onder of niet onder. We hebben gezegd, het is risk-based. Dus dat betekent dat er bepaalde organisaties zijn die hele unieke dingen maken voor de samenleving. Want dat is namelijk het uitgangspunt. Bied je essentiële diensten aan voor burgers. Dan, op dat moment val je eronder. En er zijn wel criteria aan opgenomen. Hè, met zoveel miljoen omzet en zoveel werknemers. En er is een annex van, zit je in bepaalde sectoren, zo'n 18 sectoren. Dus je kunt wel bij jezelf nagaan, zou ik daaronder vallen of niet. Maar het is uiteindelijk wel aan het Nederlands ministerie van Justitie en Veiligheid om te zeggen, je valt er wel onder of niet, op basis van een risicoassessment. Kijk, als jij een koekjesfabriek bent die heel veel omzet, maar dan is het misschien niet zo relevant dat je eronder valt. Maar maak jij bijvoorbeeld algoritmes om een handshake tussen de ene onderzeeër die de andere onderzeeër tegenkomt onder water en een handshake moet doen, vriend of vijand, en er werken 10 mensen, nou, misschien is het toch wel onder de NIS 2 van. Dus ja. Er is interpretatieverschil, maar dat zit echt in het parlement. In Nederland, die gaat het vast.
Ja, laten we nu dan even het gedeelte organisaties pakken die sowieso weten dat ze onder NIS 2 gaan vallen. Want dat zijn er toch ook nog wel een flinke aantal. Dat is natuurlijk grensgevallen. Tegelijkertijd is voor die organisatie op dit moment wel een vraag. Gegeven dat die wetgeving nog moet worden omgezet. Van ja, hoe voldoe ik er nou aan in oktober 2024? En hoe weet ik of ik eraan moet voldoen als ik nog niet weet hoe de uiteindelijke uitwerking naar Nederlandse wetgeving eruit ziet. Hoe kunnen organisaties een begin maken met dat uitzoeken?
Nou, dat is dus voldoe je aan iets of niet, is echt een basis van een gesprek met je toezichthouder. Dus de toezichthouder is niet aangesteld als geheel, is niet één toezichthouder. Kijk, de IT-omgeving van KPN verandert elke dag. En misschien 30-40% van de KPN-servers zijn ongepatcht. Maar dat is niet erg, omdat die niet internetfacing zijn, er zat een diode tussen, dan mag je op basis van een gesprek met je toezichthouder zeggen van, ik ben wel in controle, maar je moet dit accepteren. Maar ik denk dat bijvoorbeeld, ik noem eens iets VDL, wat recent gehackt is, een bepaalde productieomgeving heeft, die is denk ik over de komende 4 jaar vrij constant. Dus die toezichthouder van de maakindustrie is heel anders. Die heeft een heel andere risk appetite. In de financiële sector, nou, een waanzinnig andere risk appetite die je daar hebt. Zowel vanuit de banken, maar ook vanuit aanvallers die daar proberen aan te vallen. Dus daar heb je weer een andere. Dus ik denk dat elke toezichthouder met jou in gesprek gaat. Dan is er, zijn er vrij veel internationale standaarden en certificeringen waarnaar verwezen kan worden. Die kunnen ook Europees worden opgelegd. Dus veel zijn er nog niet, die zijn in ontwikkeling. Dus het is echt een wetgeving gemaakt voor de toekomst. Maar de belangrijkste vraag die je sowieso mag stellen als elke organisatie, heb je grip op IT en hoe kom je in controle op IT? En dat is een vraag die kun je denk ik, in samenwerking met andere instanties wel maken. Een assessment aanvragen van ben ik in controle, dat zal je sowieso wel moeten doen. En ik denk dat je vooruitlopend op die NIS en hoe dat precies uit gaat werken in Nederland, kun je sowieso al heel veel basisstappen zetten. En de NIS schrijft niet voor wat je precies moet doen. Dat gaat echt die certificeringen doen, die standaarden doen. En die zijn natuurlijk al beschikbaar. ISO 27001 kent iedereen en dan kun je gewoon je hele bedrijf door laten lichten. Wie houdt je tegen, zou ik zeggen.
Ja, dus toezichthouder verwacht een aantal telefoontjes ook naar deze uitzending misschien wel weer. Als eerste loket om even te checken van zit ik nou op de goede in de goede richting met het voldoen aan die NIS 2-richtlijn. Gegeven dat die nog omgezet wordt in nationale wetgeving. Dan hebben we natuurlijk ook nog te maken met de toeleveranciers. Allereerst natuurlijk de directe toeleveranciers die worden genoemd. Hoe kunnen toeleveranciers zich voorbereiden op de NIS 2?
Kom ik zo op. Ik wil eerst nog iets zeggen over het vorige. Kijk, we hebben natuurlijk 13 jaar lang al gepraat in Nederland om te zeggen cybersecurity moet chefzaken zijn. Een zaak van de board. Hè? En al 13 jaar lang sinds DigiNota, Piet Hein Donner zei het, dat moet nu een board issue worden. 13 jaar lang is er niets gebeurd. En we zien eigenlijk geen beweging en cybersecurity wordt gezien als een kostenpost. En dat is het. Vooral voor de diensten die plat liggen. De intellectuele eigendom wat verdwijnt. De data van burgers die verdwijnt. Daar is het een kostenpost voor. Maar de instellingen zien het als kostenpost voor zichzelf. Dus dat moet veranderen. En dat geldt dus ook voor toeleveranciers. En als je nu kijkt naar het rapport van Herna Verhagen, CEO van PostNL. Die heeft op verzoek van de regering een jaar of 3-4 geleden een goed rapport geschreven. En die zei het belangrijkste wat je moet doen is het soort ASML-model overnemen. Dat is een hele grote, heel groot bedrijf met heel veel kleine toeleveranciers. Ook het intellectueel eigendom bij die toeleveranciers zekerstelt. Dat het niet daar gestolen kan worden. En daar zit een verantwoordelijkheid bij die hele grote bedrijven. En in de eerste tier hebben we gezegd, voor die hele grote instellingen willen we dat we de NIS 2 ook hebben. En hoe ziet dat eruit? Dat is in ieder geval ook weer een compliance ding. Van, heb je bijvoorbeeld een ISO-certificering? Ben je bijvoorbeeld... Dat is in ieder geval een soort basisgarantie dat je moet willen hebben in je service level agreement. Als jij zaken doet, hier in Nederland, maar in heel Europa gelden die regels hetzelfde.
Ja, dankjewel. En ik verwijs ook even in de uitzending naar het rapport van Herna Verhagen. Dat verschijnt als het goed is nu in beeld of na het interview. Dat zullen we even zien wat handigs uitkomt. En ik verwijs ook naar de booster met Piet Bel van ASML over het systeem wat zij ontwikkeld hebben. Het SIRA-project verwijs jij denk ik ook naar, hè, Bart. Ja. Daar hebben we ook een uitzending over gemaakt. Dus dat is dan weer mooi dat je daarna linkt. Voor de cross-uitzending connectie. Wat moet je nou als toeleverancier doen als allerlei organisaties onder NIS 2 vallen, heel ijverig aan het werk gaan en meteen hun toeleveranciers eigenlijk in kaart willen brengen, het cybersecurity niveau bij de toeleverancier. Maar dat je vervolgens als toeleverancier te maken krijgt met allerlei verschillende soorten raamwerken en vragenlijsten.
Nee, denk ik niet. Ik denk dat je te maken krijgt met een certificering die je zelf moet doen. En als je dat vinkje hebt, kun je gewoon zaken.
En stel dat je, ik begreep dat sommige toeleveranciers zich daar zorgen over maken. Stel dat je daar toch mee te maken hebt. Kan je dan bijvoorbeeld ook naar de toezichthouder stappen om dat te signaleren? Want dat zou natuurlijk zonde zijn als dat zou gebeuren.
Ja, dat is aan de Nederlandse wetgever hoe ze dat precies inrichten. Waar het om gaat is dat je gewoon een certificering doorloopt. En dat je gewoon op een contract een standaard iets krijgt van heb je dat doorlopen, kun je uit de voeten met ben je in controle op IT. Dat is een beetje het idee. Er is geen 100% veiligheid, maar we willen het wel. Ik verwijs ook nog even naar de afgelopen maanden waarin CISA in Amerika, de FBI en de NSA naar buiten hebben gebracht. Trend, en de trend is niet nieuw, want dat hebben we in Nederland denk ik 6-7 jaar geleden in diverse jaarverslagen van onze diensten kunnen leveren. Dat vooral kleine toeleveranciers nu target zijn bijvoorbeeld van Chinese hackers en van ransomware hackers. Omdat daarmee ook de volledige bedrijfsprocessen elders kunnen worden ontwricht en intellectueel eigendom kan worden ontvreemd. En het gaat dan om financiële, logistieke, juridische dienstverleners, omdat daar vaak ook het intellectueel eigendom ligt. Dus de trend is ook echt daar. Het is ook, de pijn zit ook daar.
Is het dan niet zonde dat alleen de directe toeleveranciers onder NIS 2 vallen? Want we hebben bijvoorbeeld recent nog gezien bij de Nebu. Dus ook even delen nieuwsbericht. De Nebu-hack. Die waren weer toeleverancier van Blauw. Blauw was weer een toeleverancier van Vodafone Ziggo en een hele rattenplan aan organisaties. Is dat eigenlijk, ja, ik kan me voorstellen dat de toeleverancier van de toeleverancier misschien nog wel zwakker is en een nog wel makkelijkere ingang.
Dat was de insteek ook van de Europese Commissie. Wij hebben teruggebracht naar tier 1 verantwoordelijkheid, omdat het wetgevingstechnisch verantwoordelijk is. Ik wil niet te veel red tape bij bedrijven leggen. Je kunt niet de hele supply chain onderhouden, maar je moet wel een best doen om je intellectueel eigendom in eerste schil in ieder geval daar iets aan te doen.
Dat hebben we gezegd als wetgeving. Even voor de kijkers, met red tape bedoel jij papieren rompslomp, even in het Nederlands.
Ja, bureaucratische meubels. Ik wil niet dat bedrijven denken van dit is onzin. Ik wil nog even wijzen, Bernal, dat Moody's, een credit rating agency uit Amerika, bekend geworden in de kredietcrisis natuurlijk, die de AAA ratings verzorgt, dan weet u even waar ik het over heb, ook deze wetgeving heeft bekeken. Wat betekent dit nou voor bedrijven, maar ook voor het MKB in Europa? En zij hebben gezegd, als oordeel, het rapport is misschien leuk om ook te linken, ze hebben gezegd, het is credit positive for doing business in Europe. Dat betekent dus dat zij denken dat dit voor zaken doen in Europa, de NIS 2, een goede boost is. Dat betekent dus dat zij de waarde inzien van de NIS 2, de kosten redelijk en draagbaar vinden, terwijl de dienstverlening voor ondernemingen, maar ook voor bedrijven, dat dat door kan gaan. Dat is belangrijk voor het veilig zaken doen in Europa.
Ja, dankjewel. Ik ga het rapport van Moody's lezen. En ik kan me ook voorstellen dat zij natuurlijk ook hebben gezegd van de proof in the pudding is natuurlijk in the eating. En daar is ook dit gesprek voor om dat eten van die pudding zo goed mogelijk te maken, zo smakelijk mogelijk te maken door organisaties zo goed mogelijk en tegen optimale veiligheid zich laten voorbereiden op de NIS 2. Heb ik nog een laatste vraag voor jou, Bart, want dat sluit ik altijd mee af. Heb jij nog een persoonlijke cybersecurity tip voor de kijkers? Gegeven ook jouw hobby om met allerhande technische systemen je te bekwamen.
Nee, ik ben politicus. Ik moet nadenken over brede, niet een persoonlijke tip, maar dat is echt een politieke tip. Ik denk dat we als de wiede weerga iets moeten doen met hard en software uit risicovolle landen uit China, Rusland, Iran. Want die landen hebben niet alleen een offensief spionageprogramma tegen ons. Die hebben ook alle bedrijven en ingezetenen verplicht om daar mee te werken. Dat doen ze in onze achtertuin. Hun doel is om de hele liberale wereldorde om te draaien. Het is absoluut niet in ons belang om die technologie toe te laten hier in de hart van onze samenleving. Dus dat betekent dat routers van Huawei in telecomproviders moeten eruit. Maar dat betekent net zo goed in de gezondheidszorg. Dan heb je een Chinees bedrijf Mindray die alle patiëntgegevens op dit moment in de Chinese cloud stopt. Ik vind het zeer ongezond. Het geldt voor Chinese auto's, laten we die toe. Het geldt voor camera's van Hikvision. Ik denk dat we in een hele brede zin opnieuw moeten gaan nadenken. Heel snel in Nederland, ook denk in Brussel, maar er is veel weerstand nog. Maar we moeten het toch doen om die risky vendors eruit te gooien uit de kern van onze toekomstige samenleving. Wat ik zeg, techniek komt in de huiskamer, komt in de vitale infrastructuur. En daar hebben we meer aan te handelen dan we tot nu toe gedaan hebben.
Interessant, en dat vertaalt zich misschien tot een persoonlijke tip. Van als je in een organisatie werkt, kijk welke apps je gebruikt, van welke apps je gebruik maakt en wat de origine is van die apps. En als dat dan, laten we zeggen, ten oosten van Kirgizië is, dan moet je misschien even achter de oren krabben. Overigens kan ik ook al melden dat wij ook een aflevering gaan maken over Chinese staatsspionage. Dus we zetten dit thema ook op de agenda. Bart Groothuis, Europarlementariër voor de VVD, veel dank voor jouw toelichting op de NIS 2 en de voorbereiding van bedrijven op deze wet.
Graag gedaan, good luck.
Goed, we zijn weer terug. Ik zie hier... Mustafa, jij gaat op je wenken bediend worden. Kunnen de belangrijkste links die tijdens het gesprek aan bod zijn gekomen via de chat gedeeld worden? Nou, dat wordt via een scherm gedeeld, Mustafa. Die ga ik nu delen voor jou. Ik deel even deze link. Zijn er na aanleiding van het gesprek met Bart vragen? Peter zegt een helder verhaal. Nou, hartstikke goed. Dan heb ik nog drie reflecties op Bart's verhaal. Zoals ik die eerder ook met hem gedeeld heb in het debat wat wij hadden. En die ga ik ook nog even met jullie doorlopen. En dan komen we daarna tot een einde van deze cybersecurity booster. En PS De Boer zegt, kan ik uit de toelicht van Bart opmaken dat kritieke organisaties bepaalde certificering moeten doorlopen? Kom ik zo even op terug. Allereerst, wat natuurlijk een risico is, hebben we ook in Booster 17 over gehad. Jeroen Naves, partner bij Pels Rijk, heeft ons daarop gewezen dat er mogelijk veel red tape zal zijn. Als in van bureaucratische rompslomp. Vergelijk even die toeleveranciers. Als er verschillende organisaties zijn, hè, kijk nog even naar die lijst met organisaties die allemaal hun toeleveranciers in kaart moeten brengen, dan zullen ze het misschien allemaal op een eigen manier gaan doen. Vervolgens moeten die toeleveranciers aan allerlei verschillende eisen voldoen en aan allerlei verschillende formulieren invullen. Dus ik moet zeggen dat het argument wat Bart gebruikte bij waarom hij die tier 2, hè, de toeleveranciers van de toeleveranciers, er niet in wilde hebben, dat ik dat toch ook wel als risico zie voor de tier 1 toeleveranciers. Dus wat is nou precies het onderscheid? Misschien goed om ook daarover na te denken. Als je ondertussen vraagt van Bob binnenkomen, daar ga ik zo ook even op reageren. Vervolgens zei Bart van ja, raadpleeg de toezichthouder. En nu ben ik natuurlijk een beetje flauw, maar de toezichthouder is eigenlijk nog niet bekend. Want die wordt bekend bij het omzetten in de nationale wetgeving. Op de website van het National Cybersecurity Center staat, momenteel wordt uitgewerkt welke sectoren onder welke toezichthouder vallen. Nou, we weten dat een aantal toezichthouders zullen zijn. Ik heb er hier een aantal opgenoemd. Maar je kan dus nog niet zo direct, natuurlijk weet je als jij een bank bent, dat je waarschijnlijk onder de Nederlandse bank gaat vallen, maar je kan nog niet zo direct naar die toezichthouder, omdat dat nog uitgewerkt wordt. En als het argument is van ja, je krijgt meer duidelijkheid door die toezichthouder, is dat natuurlijk wel, nou ja, iets wat nog iets is wat goed is om mee te nemen. Vervolgens, laatste punt, gebruik standaarden zoals ISO 29001. En daar wil ik ook echt voor waken. Niet dat standaarden niet goed zijn, maar er zijn ook risico's aan puur op standaarden hangen. Heel flauw voorbeeld, we hadden het over de hack van bij Nebu. Nebu was de softwareleverancier van Blauw. Blauw was weer de leverancier van allerlei grote bedrijven, zoals Vodafone, Ziggo, pensioenfondsen, het gebied van marktdata. Nou, heb ik hier de website van Nebu geraadpleegd en als het goed is zie jij hier dat de Nebu ISO 9001 gecertificeerd is. Het is trouwens 9001, niet 29001, dus dat is wel even een belangrijk verschil voor software development, hosting service en support. Ik ga nog even uitzoeken of ze ook 29001 zijn gecertificeerd, maar in ieder geval is het dus belangrijk dat die certificaten ook niet alles zeggen, want je kan alsnog gehackt worden. Overigens ook iets wat Bart ook toegaf. Die zetten de standaard voor die IT 27001. Ik kom hier nog even op terug. Kom ik nog even naar PS De Boer. Kan ik uit de toelicht van Bart opmaken dat de kritieke organisatie bepaalde certificering moeten doorlopen? Ja, daar zullen hopelijk die standaarden worden ontwikkeld. Het is belangrijk dat die standaarden dan natuurlijk ook dynamisch zijn en dat ze universeel zijn. Kijk hier ook terug op de SIRA, het SIRA-project. Samenvattend van Bob, ja, de ICT-cybersecurity moet al op orde zijn. NIS 2 is eigenlijk het formaliseren van veel dat we eigenlijk al moeten doen. Nou, ik denk dat je dat goed samenvat. Alleen is het misschien zo dat veel dingen nog niet gedaan worden of onvoldoende gedaan worden. En Lisette nog de standaard voor IT 27001. Jordi zegt, is er al een indicatie gegeven wanneer de toezichthouders per organisatie bekend worden gemaakt? Die indicatie heb ik niet gezien, maar zodra die aan bod komt, zodra dat bekend wordt, dan zal ik dat ook verspreiden. Ik krijg nog een interessant verhaal, dank daarvoor. Zouden de eerste twee links nog kunnen worden gedeeld? Die ga ik nog even delen, de info links. Dat zijn de introductieartikelen, deel ik nog even. Zie jij deze nu, M van der Brink, in jouw scherm verschijnen? Als het goed is, deel ik nog even deze links. Oké, samenvatting, relevantie voor beleid. Introductie NIS 2 hebben we gedaan. Nog even herhaling. De visie van Bart Groothuis op de NIS 2-richtlijn. Kritische reflectie, uitvoering en voorbereiding. NIS 2. En ook nog een link met vorige booster sessies. Dan kijk ik met name naar booster 8, booster 10 en booster 17. En die zijn te vinden via cybersecuritybooster.nl. Ik kijk nog even naar M van der Brink. Zie jij de twee links in je scherm verschijnen? Mocht je dat niet zien, dan kan je altijd deze uitzending nog on demand terugkijken. En dan kan je alles ook nog even rustig opnieuw bekijken. Voor nu, alle uitzendingen zijn te zien via cybersecuritybooster.nl. Mijn naam is Bernd Nieuwsteg, jullie host voor vandaag. En ik wens jullie verder nog een... Oh ja, dank zie ik. De link naar DTC werkt niet, helaas. Oh, dat is nog wel even belangrijk. Als de link naar DTC niet werkt, die ga ik nog even in de chat zetten. Werkt deze wel? Ja. Deze werkt wel, deze link. Hartstikke goed. Oké. Dat was het voor nu. Er zijn inmiddels dus 20 booster sessies geweest. Wil je over andere onderwerpen ook meer een kennisboost krijgen? Kijk op cybersecuritybooster.nl. Mijn naam is Bernard Nieuwensteeg. Dank u voor het kijken en volgende maand hebben we weer een booster sessie. Veel dank.